for the ministry of your Spirit amongst us now.
En we bidden dat uw Heilige Geest zal werken in ons midden.
We pray in Christ's name.
In de naam van Christus.
Amen.
Amen.
Now, I do not speak Dutch.
Ik spreek geen Nederlands.
Aber ich spreche ein bisschen Deutsch.
Ik spreek een beetje Duits.
Meine Wortschatz ist ein bisschen klein.
Mijn woordenschat is wat klein.
Ja, you don't have to translate this part. Ich habe keine Leute mitzusprechen am Hause, so I will not inflict you with my German.
Ik zal jullie mijn Duits niet aandoen, want ik heb thuis niemand om het mee te oefenen.
However, I could tell from what I was hearing in the introduction that you forgot the most important part.
Maar vanuit de inleiding van Arjan kon ik wel opmaken, ook al was het in het Nederlands, dat het belangrijkste onderdeel door hem vergeten werd.
I have four grandchildren.
Ik heb vier kleinkinderen.
And I'm very proud of that.
En daar ben ik heel trots op.
And they are so much fun to be around, and I am enjoying seeing all the kinderen here at the conference as well.
En het geeft me zoveel vreugde om met mijn kleinkinderen tijd door te brengen, en het geeft me ook vreugde om de kinderen hier te zien.
So if you will turn in your scriptures with me, we only have a certain amount of time because of translation.
We gaan vandaag de schrift openen en we hebben beperkte tijd, ook door de vertaling.
To the same text that we were just reading from, actually.
We gaan naar hetzelfde schriftgedeelte als wat we net lazen.
And that is Paul's epistle, second epistle to Timothy.
En dat is de tweede brief van Paulus aan Timotheus.
And we sort of already heard some of the context provided to you.
En we hebben al iets gehoord over de context.
But I want to focus our attention upon one of the key passages in all of Scripture regarding the nature of Scripture.
Maar ik wil met jullie concentreren deze ochtend op een van de belangrijkste schriftgedeelten over de aard van de schrift, de aard van de Bijbel.
Certainly one that we are all very, very familiar with.
Een tekst die we vast allemaal goed kennen.
And that's somewhat the danger.
En dat is ook meteen het gevaar.
When we know a passage very, very well, it is easy for our minds to wander.
Als we een schriftgedeelte heel goed kennen, dan is het gemakkelijk voor ons verstand om er niet meer bij stil te staan.
But hopefully in our time together we will be able to hear this text in a fresh context.
Maar hopelijk zullen we vanochtend deze tekst op een nieuwe manier horen en verstaan.
Now let's remember that this is the last communication that Paul has with his beloved son Timothy.
Vergeet niet dat dit de laatste communicatie was die Paulus had met zijn geliefde kind Timotheus.
When you know that your time is short, you do not waste your words.
En als je weet dat je tijd kort is, dan verspil je geen woorden.
When you have been involved very closely in ministry with someone.
Als je heel nauw hebt samengewerkt met iemand in de bediening.
And you firmly believe that you will never be able to communicate with them again in this life.
En je gelooft stellig dat je die persoon nooit meer zult spreken in dit leven.
You're not going to waste your breath. You're not going to waste your words.
Dan ga je adem, dan ga je woorden niet verspillen.
You're going to focus upon what you really want to communicate, what's most important to you.
Dan ga je op een heel geconcentreerde manier communiceren datgene wat het belangrijkst voor je is.
And so in these final exhortations, we can detect that Paul is aware that Timothy is somewhat of a timid man.
En dus zien we in deze laatste vermaningen, kun je detecteren dat Timotheus een wat timide man was.
Timothy was not one of those people that just naturally would walk into a room and command attention.
Timotheus was niet iemand die op een natuurlijke wijze een kamer in zou lopen en meteen haantje de voorste zou zijn.
Paul has already had to encourage him to stand firm and to not be bashful or timid.
Paulus had hem al eerder vermaand om stevig te blijven staan en ja, niet zomaar timide te zijn of angstig te zijn en daarom dingen niet te zeggen.
And so when you look at the previous verses,
dus wanneer je kijkt naar de versen die vooraf gaan,
he is warning Timothy, there are going to be very difficult times coming for you.
Dan zie je dat Paulus Timotheus waarschuwt en zegt, er gaan hele moeilijke tijden aanbreken.
I think it's important for you to see the parallel between this passage and Acts chapter 20.
Het is belangrijk dat je de parallel ziet tussen dit schriftgedeelte en Handelingen hoofdstuk 20.
Because remember in Acts chapter 20, Paul calls the Ephesian elders to him as he is heading toward Rome.
Want in Handelingen hoofdstuk 20, dat weet je misschien, daar roept Paulus de ouderlingen van Efeze naar zich toe voordat hij naar Rome reist.
Well, he was going to Jerusalem, but that was going to end up taking him to Rome.
Nou ja, hij dacht hij onderweg was naar Jeruzalem, maar uiteindelijk leidde dat ertoe dat hij naar Rome ging.
And he tells them, you're never going to see me again.
En hij zegt tegen die ouderlingen van de Efeze gemeente, jullie zullen mij nooit meer zien.
And these were men that he had invested years into their ministry and their lives.
En dit waren mannen waar Paulus jaren van zijn leven in had geïnvesteerd, in hun bedieningen, in hun levens.
And in both of these texts, you have the same themes.
En in allebei deze schriftgedeelten heb je hetzelfde thema.
When he speaks to the Ephesian elders, he says, there are going to be false teachers that arise from amongst you.
Als hij spreekt tot de ouderlingen te Efeze, dan zegt hij, er zullen dwaalleraren opstaan te midden van u.
They're going to look like you.
Ze zullen op u lijken.
They're going to use your language.
Ze zullen uw taal gebruiken.
They're certainly going to claim to be Christians.
Ze zullen beweren christenen te zijn.
But they are going to bring destructive doctrines into the church.
Maar ze zullen vernietigende doctrines introduceren in de gemeente.
And they're going to arise from amongst your own number.
En ze zullen opstaan uit jullie eigen groep.
That's not an overly positive word to leave someone with.
En dat is niet een heel positieve boodschap om achter te laten ergens.
But it was truth.
Maar het was de waarheid.
And that's what we need to hear is truth, not that which makes us feel better.
En dat is wat wij nodig hebben om te horen, de waarheid, niet datgene wat ons beter laat voelen.
And the same thing to Timothy, he says, Timothy, difficult times are coming.
En hetzelfde geldt voor Timotheus. Paulus zegt Timotheus, er gaan moeilijke tijden aanbreken.
He says there are going to be men who are going to be deceiving and being deceived.
Er zullen mannen zijn die misleiden en zelf misleid worden.
And in light of that, Timothy, you need to stand firm.
En in dat licht, Timotheus, is het belangrijk dat jij stevig in je schoenen staat.
I'm not sure that's what Timothy wanted to hear.
Ik weet niet of dat is wat Timotheus wilde horen.
We would rather have someone come along and tell us about how wonderful things are going to be.
Wij hebben veel liever dat iemand tegen ons zegt hoe geweldig de dingen zullen zijn.
Right now in my country, there are many preachers who are preaching peace and prosperity.
In mijn land op dit moment zijn er heel veel predikanten die vrede en voorspoed proclameren in hun preken.
You all haven't heard about our preacher named Joel Osteen, have you?
Jullie hebben vast niet gehoord van een predikant in ons land genaamd Joel Osteen.
May I apologize on behalf of America?
Ik wil namens de Verenigde Staten mijn excuses aanbieden daarvoor.
We're very sorry.
Het spijt ons dat er zo'n predikant is onder ons.
We've tried to do something about it, but there's really not much you can do.
We hebben geprobeerd er iets tegen te doen, maar je kan niet zoveel tegen hem inbrengen.
There is just a big article published about his massive multi-million dollar mansion.
Er is recent een artikel gepubliceerd in de media over zijn massale miljoenen dollars kostende huis.
He has two elevators in his house.
Hij heeft twee liften in zijn huis.
And a 20 car garage.
En hij heeft een garage met 20 auto's erin.
How do you even buy the insurance for 20 cars?
Hoe ga je daar überhaupt autoverzekering voor afsluiten?
But obviously there is a big market for preachers to tell you how wonderful you are.
Maar blijkbaar is er dus een goede markt, een goede afzetgroep voor predikanten die jou vertellen hoe geweldig jij bent.
And how successful God wants you to be.
En hoe succesvol God wil dat jij bent.
And if you preach that message, you're going to bring in the money.
En als jij die boodschap maar predikt, dan zul je er goed geld aan verdienen.
But you see, Paul actually loved Timothy.
Maar weet je, Paulus die hield van Timotheus.
And so he told him the truth.
En dus vertelde hij Timotheus de waarheid.
People like Joel Osteen, they're just using people.
Mensen zoals Joel Osteen, ze gebruiken mensen gewoon.
If you love people, you will tell them the truth.
Maar als je echt van mensen houdt, dan vertel je ze de waarheid.
And so he says to Timothy, Timothy, don't be deceived. Great difficulties are going to be coming your way.
En dus zegt hij tegen Timotheus, Timotheus, laat je niet misleiden. Er gaan grote moeilijke tijden naar je toe komen.
And so Timothy, what should you be prepared for?
Timotheus, waar moet je op voorbereid zijn?
Where are you going to take your stand?
Waar ga jij stevig voor moeten staan?
And that's our question today.
En dat is ook de vraag voor ons vandaag.
Because you realize Timothy was probably pastoring in Ephesus.
Want je moet realiseren dat Timotheus waarschijnlijk een voorganger, een herder was in Efeze.
Now Ephesus was a major city.
Efeze was een hele grote stad.
And we like to think that we modern people have all the worst troubles.
En wij denken graag dat wij moderne mensen dat wij de grootste problemen hebben.
And certainly there are some very unique challenges we face due to technology.
En er zijn zeker bepaalde uitdagingen die uniek zijn, bijvoorbeeld door technologie die wij hebben in deze tijd.
I mean, not only can we use technology like we're using right now to spread the truth,
want technologie wordt niet alleen maar positief gebruikt zoals wij het nu doen om de waarheid te verspreiden,
but error can be spread just as quickly.
Maar ook de valse leer kan gemakkelijk verspreid worden.
And the criticism and attack upon our faith in the Bible, very widespread.
En kritiek en aanvallen op ons geloof en op de autoriteit van de Bijbel verspreidt zich heel makkelijk.
But the fact is that Ephesus would have had a tremendous amount of ungodly activity going on.
Maar het feit is dat er in Efeze heel veel immoraliteit was.
There would have been pagan worship going on.
Heidense aanbidding vond daar plaats.
There would have been Greek philosophy challenging the faith.
Er was Griekse filosofie in die stad die een uitdaging vormde voor het geloof.
And in the midst of all that, Timothy is to hold forth the word of life.
En te midden van dat alles moet Timotheus het woord des levens proclameren.
So what foundation was he to stand on?
Dus op welk fundament moest hij zelf dan staan?
And is that not the indication for us, the foundation that we must stand on as well?
Want dat is ook voor ons het fundament waarop wij moeten staan.
Both in Acts 20 and here in 2 Timothy 3.
Zowel hier in 2 Timotheus hoofdstuk 3 als in Handelingen hoofdstuk 20.
When the warning is given,
wanneer die vermaning wordt gegeven,
what does Paul point both the Ephesian elders and Timothy to?
Waar wijst Paulus zowel die ouderlingen te Efeze als Timotheus op?
This is an extremely important question.
En dat is een hele belangrijke vraag.
Because people have answered this question in very different ways over the years.
Want door de jaren heen hebben veel mensen verschillende antwoorden gegeven op die vraag.
If you ask the Roman Catholic faith,
als je een Rooms-Katholiek iemand vraagt,
they're going to tell you that you are to stand upon tradition.
Als je een Rooms-Katholiek iemand deze vraag stelt, zullen ze zeggen je moet staan op de traditie.
Sacred tradition with a capital S and a capital T.
De heilige traditie met een hoofdletter H en een hoofdletter T.
And that is made up of written tradition, which is scripture.
En dat bestaat dan uit geschreven traditie en dat is volgens hen de schrift.
An oral tradition,
maar ook gesproken traditie.
Which, to be perfectly honest with you,
en om heel eerlijk te zijn,
is whatever Rome says it is.
Is dat wat het ook maar is wat Rome zegt.
And so Rome has defined as dogma.
Dus heeft Rome als dogmatisch gedefinieerd.
Teachings that are found nowhere in scripture.
Doctrines die je nergens terugvindt in de Bijbel.
But allegedly go back to the apostles through oral tradition.
Maar die zogenaamd terug te voeren zijn op de apostelen door de gesproken traditie.
Other groups will give you different answers.
Maar er zijn ook andere groeperingen die andere antwoorden geven.
I'm pretty sure the Mormons have showed up here in the Netherlands, yes?
Not many of them.
Not many?
Er zijn Mormonen ook in Nederland die ook een heel ander antwoord geven. In de Verenigde Staten zijn er veel meer Mormonen.
They have their own books of scripture.
Ze hebben hun eigen Bijbelboek toegevoegd.
How about Jehovah's Witnesses?
De Jehovah's getuigen.
More of those, yes. Ever woken you up on a Saturday morning?
Hebben ze je wel eens voor je deur gestaan op zaterdagochtend?
They love to talk about the end of the world too. They're sort of excited about it.
De Jehovah's getuigen die houden ervan om te praten over het einde van de wereld.
The world's gonna end. You're all toast.
De wereld gaat eindigen. Jullie gaan er allemaal aan.
It's supposed to be good news for some reason. I'm not sure how.
Op de een of andere manier is dat hun goede nieuws.
But they have their ultimate authorities in the leadership in Brooklyn, New York.
Maar voor hen is het ultieme gezag hun leiderschap in Brooklyn, New York.
And of course, we have our Muslim friends and they have the Quran.
En we hebben natuurlijk ook onze moslimvrienden die hun Koran hebben als hun ultieme gezag.
And we're going to talk more later about what the Quran says about us.
En daar zullen we ook later in deze conferentie het over hebben, over wat de Koran zegt over ons.
And about our scriptures.
En over onze schrift.
So there is all sorts of different answers, and of course the world says today.
En dus zijn er allerlei andere antwoorden, en de wereld zegt vandaag.
This is just the musings of men collected over time.
Oh, dit zijn gewoon de verzinselen van mensen die door de eeuwen heen zijn verzameld.
This isn't a consistent revelation with itself.
Dit is geen consistente, samenhangende openbaring van God.
And besides, it's from so long ago. How can it be relevant to us today?
En daarnaast, het is allemaal al zo oud. Hoe kan dat nog relevant zijn voor ons vandaag de dag?
And there certainly would have been people in Timothy's context that would have had the same ideas.
En er waren zeker ook mensen in de context van Timotheus die precies diezelfde ideeën uiten.
So in light of all that, what does Paul give to Timothy?
Dus in het licht van dat alles, wat geeft Paulus aan Timotheus?
The Ephesian elders.
En aan de ouderlingen te Efeze.
And by them to us.
En door hen heen ook aan ons.
Well, you probably already know.
Nou, je weet het antwoord waarschijnlijk wel.
He committed the Ephesian elders to the word of God and to his grace.
Hij droeg de ouderlingen te Efeze op aan het woord van God en aan zijn genade.
Really, is that enough, Paul?
Is dat genoeg, Paulus?
Have you seen how very convincing false teachers can be?
Paulus, heb je wel gezien hoe overtuigend die valse leraren kunnen zijn?
I mean, they can really come up with some strong arguments.
Ze kunnen echt hele goede, sterke argumenten verzinnen.
When I have more time in some of these contexts, sometimes I'll do something called role playing.
Soms als ik wat meer tijd heb op zo'n conferentie zoals deze, dan doe ik wel eens een rollenspel.
And I know how I'd keep everybody's attention if I were to do that right now.
En ik weet dat ik iedereen's aandacht zou hebben als ik dat nu ook zou doen.
I'd role play with you.
Want dan zou ik Arjan uitkiezen.
Oh yeah. And when I role play a Mormon, dude, you're toast.
En dan gaat James doen alsof hij een mormoon is, en dan zou je zien dat Arjan geen wederwoord meer heeft op een gegeven moment.
I'm undefeated.
Dan zou James niet verslagen worden in dat gesprek.
And that they can really present extremely challenging arguments.
De mormonen kunnen extreem uitdagende argumenten op je afvuren.
It mainly because we've never heard the arguments before.
En dat is vooral omdat we hun argumenten vaak nog nooit eerder gehoord hebben.
But the early church faced the exact same situation.
Maar de vroege kerk, de eerste gemeente, die was geconfronteerd met precies dezelfde dingen.
There were those in what's called Gnosticism that presented very strong arguments.
Er was de gnostiek en de mensen die dat aanhingen, die hadden hele sterke argumenten.
And there are a lot of Christians that would love for us to have some kind of an argument that just closes everybody down.
En er waren allerlei christenen die wilden dat er maar een soort discussie tot stand zou komen waardoor het allemaal kapot gemaakt zou worden.
I mean, wouldn't it be wonderful if God just automatically made heretics glow green?
Zou het niet geweldig zijn als God ervoor zou zorgen dat alle ketters en iedereen die dwaalleraar uit gewoon een soort groene gloed om zich heen zou hebben zodat je ze kan herkennen?
I mean, as soon as you started spouting false teaching, your color would change.
Dat zodra iemand een valse leer uit, dat hij gewoon groen wordt of zo.
That would make detecting heresy real easy.
Dat zou het heel makkelijk maken om dwaalleer te herkennen.
It'd make church discipline real easy too.
Dat zou het ook makkelijker maken om kerktuchtiging toe te passen.
That didn't work that way.
Maar het werkt zo niet.
And so when we hear what Paul says to the Ephesian elders, we ask, is that really enough?
Dus wanneer we horen wat Paulus zegt tegen de ouderlingen te Efeze, zeggen we, maar is dat echt genoeg, Paulus?
And to Timothy.
En tegen Timotheus.
Verse 13, he says, evil men grow worse and worse, deceiving and being deceived.
In vers 13 zegt hij, maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan, ze misleiden en worden misleid.
But you abide or remain in what you have learned and become convinced of.
Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent.
Timothy, don't be looking for a bunch of new stuff.
Timotheus, ga niet zoeken naar allemaal nieuwe leer.
It is so sad when I see Christians clearly just trying to find something new to make this church thing work.
Het is heel droevig voor mij om te zien wanneer er christenen zijn die steeds meer op zoek zijn naar iets nieuws om hun kerk frisser te maken en de kerk als het ware energie te geven.
Instead, Timothy, what you already know, what you're convinced of, stay firm in that.
Maar in plaats daarvan zegt Paulus tegen Timotheus, datgene wat je kent, datgene waarvan je verzekerd bent, de schrift, blijf daarbij.
You know from whom you've learned these things.
Je weet van wie je deze dingen geleerd hebt.
And that from your very youth you have known the holy scriptures.
Vers 15, en dat u van jongs af aan de heilige schriften kent.
Now, it is true.
Het is waar.
That the holy scriptures that Timothy would have known would be what we call the Old Testament.
Het is waar dat de schriften die Timotheus kende, dat zijn de schriften die wij nu kennen als het Oude Testament.
The New Testament was only beginning to be written at this point in history.
Het Nieuwe Testament dat begon op dit moment in de tijd pas geschreven te worden.
So it's fascinating to note that Paul says those Old Testament scriptures are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus.
En dus is het extra fascinerend om te lezen dat Paulus over die oudtestamentische schriften zegt dat ze je wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
Let me ask any of you who might be feeling like you've sort of arrived in your Christian faith. You're fully mature.
Voor jullie die denken dat jullie volledig volwassen zijn, geestelijk volwassen in jullie christelijk geloof, heb ik een vraag.
Would you be able to demonstrate faith in Jesus Christ compellingly from just the Old Testament text?
Zou jij op een overtuigende manier vanuit alleen het Oude Testament het geloof in Christus Jezus en de verlossing in Christus Jezus kunnen aantonen op een overtuigende manier?
That's what the early Christians had to do.
Dat is wat de eerste christenen moesten doen.
That was the essence of their debating and argumentation in the synagogues.
Dat was de essentie van hun debatten en hun discussies in de synagogen met de Joden.
They knew the totality of the Old Testament revelation.
Zij kenden het geheel van de oudtestamentische openbaring.
I'm afraid sometimes we modern Christians, we have a little problem with the canon of scripture.
Maar ik ben bang dat wij moderne christenen vaak wat problemen hebben met de kanon van de schrift.
That is, I think we sort of have different levels of canon in our thinking.
Ik denk dat wij vaak in ons denken verschillende niveaus van inspiratie en autoriteit hebben wat betreft de kanon van de schrift.
So if it's in the New Testament in red letters, do you have red letter editions? In red letters.
Dus als er iets in het Nieuwe Testament staat en het zijn rode letters, dat wil zeggen de woorden van Jezus.
That's the top level of authority.
Dan is dat het hoogste gezag in ons denken.
And then the black letters are a little bit below that.
En daarna de zwarte letters die daar ook in het Nieuwe Testament staan.
And then you've got the Old Testament.
En dan daaronder pas het Oude Testament.
And it's good for stories for the kids.
En het Oude Testament is vooral goed voor de verhalen aan de kinderen.
How could we ever keep them entertained if we didn't have David and Goliath?
Hoe kunnen we die kinderen nou entertainen als we niet het verhaal van David en Goliath kunnen vertellen aan ze?
I mean, Samson. Wow, cool.
Samson, een coole man. Die moeten we over kunnen vertellen.
But Leviticus?
Maar Leviticus?
Second Chronicles?
Twee Kronieken.
I'll tell you a quick story.
Ik zal je een snel verhaal vertellen.
I first read the Bible all the way through.
Ik heb eerst de Bijbel helemaal doorgelezen vroeger.
Because someone gave me one of those cartoon type tracks.
Omdat iemand mij zo'n soort tekenfilmachtig foldertje, flyertje gaf.
And it was a guy who dies.
En dat ging over een man die doodgaat.
And he's a Christian.
Hij is christen.
And he goes to heaven.
En hij gaat naar de hemel.
And he's walking along the streets of gold.
En dan wandelt hij daar over de gouden straten.
And he runs into Habakkuk.
En dan ziet hij daar Habakkuk.
And Habakkuk says, "So, how did you like my book?"
En Habakkuk zegt, "En wat vond je van mijn boek?"
What if you haven't read it?
Wat als je het niet gelezen hebt?
Do you lie to Habakkuk in heaven?
Ga je dan liegen tegen Habakkuk in de hemel?
that was really good. Don't ask me more questions.
Dat was een heel goed boek, Habakkuk. Stel me geen vragen over het boek.
So, before I went to bed that night,
voordat ik die avond ging slapen,
I read Habakkuk, just in case.
Toen ben ik Habakkuk gaan lezen, gewoon voor het geval dat.
But I realized the next morning, what if I run into Zephaniah?
Maar de volgende dag dacht ik, hoe ga ik Zephaniah beantwoorden in de hemel?
So I decided I needed to read through the whole book.
En dus besloot ik dat ik het hele boek maar moest gaan lezen.
I'm not sure that was the best motivation, but it worked.
Ik weet niet of dat het juiste motief was, maar het werkte wel.
But the fact of the matter is, every one of us knows someone who started reading through the Bible.
Maar het feit blijft dat wij allemaal wel iemand kennen die begon de hele Bijbel door te lezen.
You started on January 1st and you were committed.
Je begon op 1 januari, of die persoon begon op 1 januari en hij was toegewijd.
You may have bought a gym membership at the same time. It's just, you know, that time of year.
Misschien heb je ook gelijk lidmaatschap van een sportclub aangevraagd.
And you did pretty well.
En het ging best goed.
Up until the leprosy part in Leviticus.
Totdat je bij de melaatsheid kwam in Leviticus.
And that's when you decided that the Gospel of John sounded better.
En toen dacht je, ik ga toch maar naar het Johannesevangelie.
And that's why you never got to Habakkuk.
En daarom ben je nooit bij Habakkuk beland.
We in essence treat the Old Testament as if it has sort of a lower authority.
In de essentie behandelen we vaak het Oude Testament alsof het een soort lager niveau van gezag heeft dan het Nieuwe Testament.
But from the biblical perspective,
maar vanuit een Bijbels standpunt,
those very holy scriptures, the Old Testament,
zijn juist die heilige schriften ook, het Oude Testament,
possess the power and ability to make you wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.
Het zijn die schriften waarover hier staat dat ze u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
Why? Because.
Waarom?
All Scripture is God breathed.
Vers 16, omdat heel de schrift is door God ingegeven.
Now, I heard what he said.
Er staat een ander woord in het Engels.
And we need to be careful when we hear this word that we do not import a bunch of foreign ideas into it.
En het is een woord waar we heel nauwgezet naar moeten kijken en waar we niet andere ideeën van buitenaf moeten introduceren.
In my language we use a word that refers to breathing into something.
Dat woord ingegeven in vers 16, dat wordt in mijn taal zoals het hier staat, gaat over het inblazen, het inademen.
So those of you who speak English, it's very common that we translate this as inspired.
Dus voor jullie die Engels kennen, wij zeggen vaak inspired.
But that's a Latin term that means to breathe into something.
Maar dat komt van een Latijns woord wat betekent iets inblazen.
And that's not what Paul's communicating here.
En dat is niet wat Paulus hier wil communiceren.
Paul is not saying these are human words that God has breathed something special into.
Paulus zegt hier niet dat de schriften woorden zijn van mensen waar God als het ware nog iets ingeblazen heeft, iets bijzonders aan toegevoegd heeft.
Instead, if you hold your hand in front of your mouth,
nee, waar het om gaat is als je je hand zo voor je mond houdt,
while you're speaking,
terwijl je aan het spreken bent,
you will feel breath.
Dan voel je adem.
It's inevitable. You have to do it.
Dat is onvermijdelijk.
And that intimate breath of speech,
en die intieme adem van het spreken,
is what Paul is referring to here.
Dat is waar Paulus het hier over heeft.
This is God speaking.
Het gaat hier in de schrift erom dat het God is die spreekt.
This is a deeply theological concept.
Dit is een diep theologisch concept.
But we need to understand it.
En maar we moeten het begrijpen.
Because it helps us to understand the whole biblical teaching about its own nature.
Want het helpt ons te begrijpen wat de Bijbel leert over zijn eigen natuur.
And the form in the original language that Paul uses.
En de oorspronkelijke taal, het Grieks, de vorm die Paulus gebruikt voor dit woord,
tells us that all scripture is God breathed.
Die vertelt ons dat heel de schrift door God is ingeblazen.
Not that every scripture that is God breathed is then profitable.
Niet dat als het ware elk schriftgedeelte wat door God is uitgeademd dat nuttig is.
There are some people that try to present it in that way.
Want er zijn mensen die de tekst op die manier uitleggen.
And what they want to do is say, well, If scripture moves us, then we can call it inspired or God-breathed.
Zij draaien het om. Wat zij zeggen is dat als de schrift, als een bepaald schriftgedeelte ons beweegt, dan kunnen we concluderen dat het door God uitgeblazen is.
That is not what Paul was saying to Timothy.
Maar dat is niet wat Paulus zegt tegen Timotheus.
That's not what Timothy would have understood.
Dat is ook niet wat Timotheus zou hebben begrepen als hij dit las.
Yeah, there is no question that what Paul is saying is every part of the Holy Scriptures is God-breathed.
Nee, er is geen twijfel over mogelijk. Wat Paulus zegt is dat elk schriftgedeelte, heel de schrift, door God is uitgeademd, door God is uitgeblazen.
Not just the high points of Isaiah.
Niet alleen de mooie profetieën in Jesaja.
But even the difficult sections of Leviticus and Deuteronomy.
Maar ook de moeilijke gedeelten van Leviticus en Deuteronomium.
If we focus our attention only upon New Testament text, we miss much of the richness of the word.
Als wij onze aandacht alleen maar concentreren op de Nieuwtestamentische teksten, dan missen we heel veel van de rijkdom van Gods woord.
Not only that,
niet alleen dat,
but there are portions of the New Testament that become very difficult to understand if we don't understand the Old Testament.
Maar er zijn gedeelten van het Nieuwe Testament die heel moeilijk te begrijpen zijn als je niet het Oude Testament ook leest.
There is one book of the New Testament that I think is read very little because of how deeply rooted it is in the Old Testament.
Er is één boek specifiek in het Nieuwe Testament wat vaak maar weinig wordt gelezen, juist omdat het zo geworteld is in de Oud-Testamentische geschriften.
Which book do you think that is?
Welk boek denk je dat dat is?
Hebrews.
Hebrews.
Close enough.
Ik kwam in de buurt, broeder.
Hebrews.
De Hebreeënbrief.
Hebrews contains the longest discussion of the reason that Jesus gave himself on the cross of any book in the New Testament.
De Hebreeënbrief geeft ons de meest uitgebreide beschrijving en uitleg over waarom de Heer Jezus zijn leven aan het kruis heeft gegeven van alle brieven van het Nieuwe Testament.
But because it is completely rooted in talk of priesthood and sacrifice.
Maar omdat die brief helemaal geworteld is in concepten als het priesterschap en het offer.
Very rarely do New Testament Christians turn to it as the source for their understanding of the cross.
Is het maar zelden dat christenen daar naartoe gaan, naar die Hebreeënbrief, om te begrijpen wat de reden was van het kruis.
But you'll notice what Paul says to Timothy, because it is God-breathed.
Maar let op wat Paulus zegt tegen Timotheus. Hij zegt, omdat heel de schrift door God is uitgeademd.
Timothy, if you want to teach, look to the scriptures.
Timotheus, als je wilt onderwijzen, kijk naar de schrift.
Is it really enough to give us our doctrine?
Is die schrift echt genoeg om ons onze leer, onze doctrine te geven?
That's where the term comes from, right there. Doctrine, teaching.
Dat is waar die term doctrine vandaan komt. Dat betekent leer.
We don't have to go anywhere else.
Hoeven we nergens anders naartoe te gaan dan de schrift?
You need to understand that in almost every European university,
je moet begrijpen dat in bijna elke Europese universiteit,
including any Christian universities or seminaries,
inclusief vele christelijke universiteiten en ook bijbelscholen,
this is not the understanding that drives those universities at all.
Is het niet zo dat deze uitleg van deze tekst hun drijf is in hoe ze dingen doen.
I just simply have to tell you in my own country.
Ik wil je iets vertellen over mijn eigen land.
Very small percentage of Christian schools really believe the scripture is sufficient for doctrine.
Het is maar een heel klein percentage van christelijke scholen en bijbelscholen wat waarlijk gelooft dat de Bijbel genoeg is voor leer en doctrine.
Very few.
Heel weinig, een heel laag percentage.
You and I have to ask ourselves a question. Do we believe that it is sufficient?
En jij en ik moeten onszelf de vraag stellen, geloof ik dat de Bijbel genoeg is?
You can't leave this as a secondary issue.
Je kan dat niet als een soort bijzaakje ergens laten liggen.
Because when the society puts pressure upon you about what you believe,
want wanneer de samenleving druk gaat uitoefenen op jou over wat jij gelooft,
you need to have made a decision as to how you know what God's truth is.
Dan moet jij een beslissing nemen over hoe je weet wat de waarheid van God is.
And if you can go to other sources outside of scripture to truly know God's truth.
En als jij dan bij jezelf constateert dat je naar allerlei andere bronnen moet gaan dan de Bijbel om Gods waarheid te herkennen,
then you're going to be willing to go with the flow of the society when the pressure comes against you.
Dan zul je bereid zijn om mee te gaan met de stroom van de samenleving, van de seculiere stroom, wanneer die druk op je wordt uitgeoefend.
Don't get me wrong, Paul himself teaches that there are certain things that even the creation around us teaches us about God.
Begrijp me niet verkeerd. Zelfs Paulus zegt dat er bepaalde waarheden zijn die we kunnen leren, bijvoorbeeld door de schepping om ons heen.
But when it comes to didaskalia, doctrine, teaching,
maar als het gaat om doctrine over leer,
about who we are, who God is, what the gospel is,
over wie wij zijn, over wie God is, over wat het evangelie is,
where are we going to look?
Waar gaan we dan kijken?
If we look to anything that is determined by society and societal norms, we will be lost.
Als we dan gaan kijken naar ook maar iets wat geworteld is in de samenleving en de normen en waarden van de samenleving, dan zullen we verloren raken.
We will betray the next generation if we collapse on this point.
En dan zullen we ook de volgende generatie die na ons komt verraden als het gaat om dit punt.
So all of these things, doctrine,
al deze dingen, leer,
for reproving,
ook voor weerleggen.
So to in the church say that is right and that is wrong.
Dus om bijvoorbeeld in de gemeente te zeggen dit is juist en dit klopt, maar dat is niet juist en dat klopt niet.
Because scripture is God-breathed, that's where you turn.
Omdat de schrift door God is uitgeademd, ga je naar de schrift om dat te kunnen doen.
Do you want to correct and train in righteousness?
Wil je verbeteren en opvoeden in rechtvaardigheid?
We've been given something which is God-breathed by which to do that.
Wij hebben iets ontvangen wat door God is uitgeademd waarmee we dat kunnen doen.
So the result is in verse 17.
En dus is het resultaat in vers 17.
So that the man of God may be complete.
Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn.
Fully equipped for every good work.
Tot elk goed werk volkomen toegerust.
If it can be defined as a good work,
als er zoiets is als een goed werk,
the scriptures will prepare you to be able to do it.
Dan is het de schrift die jou erop voorbereidt om dat goede werk te doen.
Now don't let someone trip you up here.
Laat niet iemand je foppen hier zo.
Obviously, I would say that it is a good work to present the gospel through the means of the internet today.
Natuurlijk zal ik ook zeggen dat als je het evangelie verspreidt via het internet in deze tijd, dan is dat een goed werk.
And someone might argue, oh, we'll see, that disproves what Paul said.
En dan zou iemand kunnen zeggen, oh, maar dan klopt dat dus niet wat Paulus heeft geschreven.
Because this is a good work.
Want dit is een goed werk.
But the Bible doesn't tell you how to boot your MacBook Pro.
Maar de Bijbel legt niet uit hoe jij je MacBook Pro moet opstarten en hoe je je computer aan het internet moet verbinden.
So that must mean that this text is out of date.
En dus is deze tekst verouderd.
That is an obvious misuse of what we're saying.
Maar dat is natuurlijk misbruik maken van wat we hier zeggen en leren.
Because the scriptures give us the reason why we must proclaim the gospel.
Want de schriften geven ons de reden en de drive waarom wij het evangelie moeten proclameren.
It tells us what the content of that gospel is.
De schrift vertelt ons wat precies het evangelie behelst.
And so the means or mechanism that we use can change over time.
En dus kan het zijn dat we door de eeuwen heen en door de tijd heen het op een andere manier doen.
And so, you know, in the middle of the 15th century, we invent printing.
Dus halverwege de 15e eeuw, toen werd de drukpers uitgevonden.
And immediately Christians began to use it to do what? To spread the gospel.
En meteen begonnen christenen die drukpers te gebruiken om het evangelie te verspreiden.
That in no way takes away the sufficiency of scripture.
Maar dat betekent niet dat de genoegheid van de Bijbel, het feit dat de schrift voldoende is, daarmee aangetast is.
To define what the gospel is and how we are to proclaim it to others.
Nee, want de schrift is nog steeds voldoende om het evangelie te definiëren en om ons de motieven te geven waarom we het evangelie moeten verkondigen aan anderen.
Genoegheid. Sufficiency? Ability?
Sufficiency is a hard word.
Yes, genoegheid. I like that.
Genoegheid is niet echt een woord. Genoegzaamheid.
Genoegzaamheid. Ja. Oh,
het gaat erom dat de schrift voldoende is, dat er niet iets buiten de schrift nodig is.
It's a lot easier for me to be translated into Russian.
Het is veel makkelijker voor mij om naar het Russisch vertaald te worden.
Because I've never been able to figure out a word of Russian.
Omdat ik het Russisch totaal niet begrijp.
But I'm hearing that.
Maar dit hoor ik.
And so there's a part of my mind going, genoegheid. Ja, I know what that is. Yeah.
En ik versta bepaalde woorden.
It's a little distracting.
Het is een beetje afleidend.
So, summarizing this particular text.
Dus samenvattend.
Can we gain from this text?
Wat kunnen we leren uit deze tekst?
Is there anything else that is theanoustos?
Is er iets anders wat ook door God uitgeademd is?
Now, be careful how you answer that.
Wees erg voorzichtig hoe je antwoord geeft op die vraag.
It's not a trick question.
Het is niet zo dat ik je wil foppen of om de tuin wil leiden.
But it is one that you should think through before answering.
Maar het is wel belangrijk dat je goed nadenkt over de vraag voordat je het antwoord geeft.
So, we have friends who might be in what we call in the United States the charismatic movement.
We hebben vrienden die bijvoorbeeld onderdeel zijn van de charismatische beweging.
And they will say, well, the Spirit says this.
En zij doen soms uitspraken zoals de Geest zegt dit.
What's the relationship between someone saying the Spirit says this and Scripture itself?
Maar wat is de relatie tussen een persoon die zegt de Geest zegt dit en tussen de Schrift zelf?
What is the difference between something that is theanoustos, God breathed?
Wat is het verschil tussen iets wat door God uitgeademd is
and something that we might refer to as the Spirit's leading or spiritual enlightenment.
En iets waarvan wij zouden zeggen, ik werd geleid door de Geest, of de Geest openbaarde me iets.
And when we say, this is the only thing that is God-breathed.
En wanneer we zeggen dat deze schrift het enige is wat door God is uitgeademd.
Are we saying that God can no longer give enlightenment or understanding to his people?
Zeggen we daarmee dan dat God niet langer verlichting of openbaring kan geven aan zijn volk buiten die schrift om?
These are issues that must be thought through very carefully.
Dat zijn thema's waar je goed over na moet denken.
Because there are always people who go to one extreme or another.
Want er zijn altijd mensen die naar één extreme gaan of naar de andere extreme.
So we've all seen people where it really seems that from their perspective the canon of the New Testament is still open.
En we kennen allemaal wel mensen die voor wie het lijkt alsof de kanon van de schrift gewoon nog open is.
There are people still saying thus saith the Lord.
Er zijn nog steeds mensen die rondgaan en zeggen aldus spreekt de Heer.
So evidently something should exist after the book of Revelation, maybe some blank pages in the back of our Bible.
En dus lijkt het zo te zijn dat zij denken dat na het boek Openbaring de Bijbel nog niet klaar is. Er moeten wat extra pagina's bij zodat ze wat dingen erbij kunnen schrijven.
Maybe we should be sitting there in front of the TV adding in the new revelations as they come across the Christian channels.
Misschien moeten we christelijke televisiestations even aanzetten en meeschrijven wat ze allemaal zeggen wat de Geest geïnspireerd heeft.
But then on the other side,
maar dan aan de andere extreme,
I've actually encountered people who do not believe that any of the spiritual gifts listed in Scripture still operate in the church today.
Aan de andere kant kom je mensen tegen die die niet eens geloven dat er ook nog maar ene gave van de geest die in de Bijbel tegenkomt vandaag de dag in de gemeente werkzaam is.
So they actually believe that God does not gift anyone for ministry.
Dus ze geloven niet dat God door zijn geest nog bepaalde gaven voor bediening geeft.
Doesn't give the gift of discernment.
Bijvoorbeeld de gaven van onderscheiden van geesten.
Service, ministry, any of those things.
De gaven van dienstbaarheid, dat geloven ze allemaal niet.
Well, obviously, in that situation, you end up with the Spirit of God having no activity left amongst the people of God.
Maar als je zo tegen de dingen aankijkt, ja, dan kan je niet tot een andere conclusie komen dan dat de Heilige Geest niet meer actief is in Gods volk.
Clearly, the apostles recognized they lived in a very important time in history.
De apostelen die erkenden duidelijk dat zij onderdeel waren van een hele bijzondere tijd in de geschiedenis.
They recognized that a revelation in Jesus Christ was taking place.
Ze erkenden dat in Christus Jezus gedurende hun leven er openbaring plaatsvond.
But they also recognized that that revelation was completed in him and there would not be new revelation that had to come in the distant future.
Maar de apostelen erkenden ook dat die openbaring voltooid zou worden in Christus en dat er niet nog een nieuwe openbaring zou volgen.
And so as the writer to the Hebrews said,
en dus zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt,
God spoke to our fathers in times past by the prophets.
God heeft in vroegere tijden tot de vaderen gesproken door de profeten.
But in these last days he has spoken unto us by his son.
Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de zoon.
So there would have to be a higher source of revelation than the very son of God to eclipse what we have in him.
En dus zou er nog nieuwe openbaring kunnen zijn, alleen als er nog een soort grotere bron van gezag zou zijn dan de Zoon van God zelf.
Now, very often Christians have a question.
En dat is natuurlijk niet zo. Vaak is het zo dat christenen een vraag hebben.
How does this God-breathed thing take place in time?
Dat God uitademproces, hoe vindt dat nou precies plaats door in de tijd?
We've all thought about it.
Daar hebben we allemaal wel over nagedacht.
You have sat there and gone, what did it look like when Paul started writing to the Romans?
Je hebt vast wel eens nagedacht van, goh, hoe zou dat eruit gezien hebben toen Paulus begon aan zijn brief aan de Romeinen?
Was there a special glow in the room?
Was er een bepaalde, ja, glim in de ruimte, een bepaald licht?
I mean, if you had been in the room, would you have known that something really special was going on?
Als jij daar in die kamer was geweest, had je dan iets heel bijzonders gezien of iets bovennatuurlijks?
How much did Paul understand of what was taking place?
En hoeveel begreep Paulus zelf eigenlijk van wat er gebeurde op dat moment?
You know, maybe using Romans wasn't the best example.
Misschien was de Romeinenbrief niet het beste voorbeeld.
Because we're all sitting here going, Romans, the gospel according to Paul.
We denken allemaal Romeinen, het evangelie volgens Paulus.
How about Titus?
Maar wat dacht je van Titus?
Especially, how about Philemon?
Of wat dacht je van Philemon?
When Paul writes that little letter.
Toen Paulus dat kleine briefje schreef.
To Philemon.
Aan Philemon.
Is he cognizant? Is he aware that something special is taking place right then?
Was hij zich op dat moment zich ervan bewust dat er iets bijzonders plaatsvond?
Sometimes we have the idea that the New Testament came about almost by automatic writing.
Soms denken we misschien onterecht dat het Nieuwe Testament gewoon, als het ware, door automatisch schrijven is ontstaan.
So that Paul was actually thinking about writing out a grocery list.
Dus Paulus was eigenlijk gewoon een boodschappenlijstje aan het opstellen.
And then it's all of a sudden, and his hand starts moving.
En plots werd hij een soort robot en begonnen zijn handen te bewegen.
Robot. And that hours later he looks down, oh, Romans.
En een paar uur later zegt hij, wat heb ik gedaan? De Romeinenbrief.
There are some people that have that view.
Er zijn mensen die daar zo tegenaan kijken.
But we don't have any evidence that that's the case, and we have evidence against it.
Maar we hebben geen reden om te denken dat het zo gegaan is, en we hebben wel reden om te denken dat het niet zo gegaan is.
Let me tell you what the evidence against it is.
Laat me je vertellen wat de reden is om te denken dat het niet zo gegaan is.
I started teaching Greek sometime in the 1990s.
In de jaren 90 ben ik begonnen met Grieks doseren.
That was when you were very young, right?
I was very young.
Yes, very young, yes. And some of you weren't even around.
Sommige van jullie waren toen misschien niet eens geboren.
And when you get someone through first year Greek.
En als je iemand door zijn eerste jaar Grieks heen brengt.
Normally the first book you read is what?
Wat is dan denk je het eerste boek wat vaak gelezen wordt?
First John.
1 Johannes.
You know why?
Weet je waarom?
It's what we might call baby Greek.
Het is als het ware baby Grieks.
It's very simple grammar.
Het is heel eenvoudige grammatica.
Simple vocabulary.
Een heel eenvoudig woordenschat.
On a scale of 1 to 10, it's about a 2.
En op een schaal van 1 tot 10 qua moeilijkheid is het slechts een 2.
Now, if I hated my students.
Nou, als ik een hekel zou hebben aan mijn studenten.
And I wanted them to never touch Greek again.
En ik had gewild dat ze nooit meer verder zouden gaan met het Grieks.
I would make them read Hebrews.
Dan zou ik ze de Hebreeënbrief laten lezen.
Because it's a 10.
Omdat dat echt een 10 is qua moeilijkheidsgraad.
It's a very different style.
Het is een heel andere stijl.
And anyone who reads much in the New Testament will know Paul has a style that's different than John.
En als je het Nieuwe Testament vaak gelezen hebt, dan heb je door dat Paulus een andere schrijfstijl heeft dan Johannes.
You want to really wake up this morning?
En wil je echt wakker worden deze ochtend?
There's a massive difference between the style of 1 Peter and 2 Peter.
Er is een enorm verschil in de schrijfstijl tussen de 1 Petrusbrief en de 2 Petrusbrief.
Now why would that be?
Hoe zou dat kunnen?
You gotta think that one through, because that's an objection that'll be thrown at you.
Daar moet je goed over nadenken, want daar kunnen mensen soms met kritiek over naar jou komen.
The answer very quickly has to do with the fact that one of them is dictated to somebody else.
En de reden om maar kort antwoord te geven erop is dat een van die brieven niet door Petrus zelf is geschreven, maar gedicteerd en opgeschreven door iemand anders.
In all probability, my guess is.
Waarschijnlijk, en dat denk ik zelf.
That in that instance, Peter probably dictated in Aramaic, and the person writing it down rendered it in Greek.
In dat geval heeft Petrus waarschijnlijk de brief in het Aramees gedicteerd, en de persoon die het opschreef, schreef het in het Grieks.
Now here is where something comes in that I should have emphasized when we were still looking at 2 Timothy.
En hier is iets belangrijks wat ik eerder al had willen benadrukken.
What is God breathed? The writer or the result of the writing?
Wat is precies door God uitgeademd? Is dat of geïnspireerd? Is dat de schrijver of is dat de schrift?
Think that through.
Denk daar goed over na.
We often are not accurate in our use of language.
Heel vaak zijn we niet precies wanneer we onze taal gebruiken.
We often talk about Paul being inspired to write such and so.
We zeggen vaak dingen als Paulus was geïnspireerd om de Romeinenbrief te schrijven.
What we mean is that God was involved in the activity of Paul writing those words.
En wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat God betrokken was in dat proces waarbij Paulus die woorden op papier zette.
But to be actually accurate,
maar om precies te zijn,
what is God breathed is the scripture, it's the result, not the person.
Er staat hier dat datgene wat door God uitgeademd is, is de schrift en niet de schrijver.
That's why it wouldn't be a problem for even Paul to mention that he dictated his letters.
En daarom zou het ook geen probleem zijn geweest als Paulus zou zeggen dat hij zijn brieven zou dicteren en niet zelf heeft opgeschreven.
Because if you focus the action of inspiration on the person.
Want als die inspiratiehandeling van God aan de persoon verbonden zou zijn.
What do you do with questions that then arise about the person writing down what they're saying?
Wat doe je dan wanneer iemand aan jou vraagt, ja maar Paulus heeft het niet geschreven, hij heeft het gedicteerd, iemand anders heeft het geschreven.
It is what is written that is God breathed.
Nee, het geschrevene, de schrift, het resultaat, dat is wat door God uitgeademd is.
And the closest that we can get to a description of this.
En wij kunnen dat nog het best beschrijven
is found in 1 Peter chapter 1.
En dat vind je in 1 Petrus hoofdstuk 1. de manier waarop je dat het best kunt beschrijven.
And there he's talking about knowing this first of all.
Daar spreekt hij over dat we dit als eerst moeten weten.
And I don't know how your translation works.
Ik weet niet hoe jullie vertaling, hoe het er staat.
But some of the older translations communicate somewhat of a false idea here.
Maar sommige oudere vertalingen die geven eigenlijk een verkeerde
weergave. I'm in 2 Peter. I'm in 2
Peter. Oh, het is in 2 Petrus.
In Schuldigen, in Schuldigen.
2 Petrus hoofdstuk 1.
Schuldigen. In verse 20, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture, and here's the best rendering.
Er staat in 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 20, dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift,
that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation.
En de beste manier om dat te vertalen is dat geen enkel profetie van de schrift door de verklaring van de profeet zelf tot stand is gekomen.
Peter's point is that prophecy does not originate in the human.
En wat Petrus hiermee wil zeggen met dit schriftgedeelte, en het is wat ingewikkeld, maar hij wil zeggen dat die profetie niet voortkomt, niet zijn oorsprong vindt in de profeet, in de mens.
Isaiah doesn't get up one morning and say, you know, it's been a while since I did any prophesying.
Jesaja stond niet op een dag op en dacht, ach, ik heb al een tijdje niet meer geprofiteerd.
I want to make sure that I have more chapters in my book than that other guy does.
Ik wil toch wat meer hoofdstukken in mijn boek hebben dan die andere profeet in zijn boek heeft.
So I'm gonna write some prophecy today.
Dus ik ga maar weer eens wat profetie opschrijven.
No, that's not how it works.
Zo gaat het niet.
Peter says, prophecy never had its origin in the will of man.
Petrus zegt, vers 21, profetie is niet voortgebracht door de wil van een mens.
Instead, and here's the closest description we're going to get.
Maar, en dit is de meest precieze weergave van wat hier staat.
Is word order important in Dutch?
Yes.
Okay, great. So, let me see if we can do this, me giving you a very literal rendering of the Greek, and then we'll put it together.
Ik ga proberen jullie eerst gewoon een heel letterlijke vertaling van het Grieks te geven, en dan gaan we daarna kijken hoe we het samen kunnen breien.
So, instead of coming from man,
dus in plaats van dat de profetie van de mens komt,
instead, but by the Holy Spirit,
maar door de Heilige Geest,
being carried along,
voortgedragen wordende,
spoke from God,
spraken van God,
men.
Mensen.
Peter puts men at the end.
Petrus die zet de mens helemaal aan het einde.
Men spoke from God.
Mensen spraken van Gods wegen.
When we read Paul saying, bring the cloaks and the parchments, that's a man speaking.
Wanneer we lezen dat Paulus schrijft in een van zijn brieven, breng mijn mantel en breng mijn perkamenten rollen, dan is het de mens die spreekt.
And when we can see the grammatical differences between Peter and Paul and Luke, that's because men are speaking.
En wanneer we de grammaticale verschillen zien tussen Petrus en wat hij schrijft en Johannes en wat hij schrijft en Lucas, dan zien we dat daar menselijke elementen zijn.
But Peter emphasizes the spiritual reality first.
Maar Petrus benadrukt hier eerst de geestelijke realiteit.
So, by the Holy Spirit being moved or carried along.
Door de Heilige Geest gedreven of gedragen.
Now, what's the mechanism of that?
Hoe werkt dat dan precies?
I don't know.
Dat weet ik niet.
I don't think we need to have a descriptive mechanism to tell us.
Ik denk niet dat wij precies moeten kunnen beschrijven hoe dat mechanisme werkt.
But if the Holy Spirit of God,
maar als de Heilige Geest van God,
can create the mind of man and the speech ability of man,
aan de mens het vermogen heeft gegeven om te denken en te spreken,
then the Holy Spirit of God is powerful enough to use men to speak from God.
Dan is de Heilige Geest van God ook krachtig genoeg om dat wat hij geschapen heeft in de mens ook te gebruiken om van Gods wegen te kunnen spreken.
And if he's the one carrying along the person who is speaking,
en als hij de persoon die spreekt kan dragen,
he's not going to carry that person into error.
Dan zal hij die persoon ook niet tot een dwaalleer dragen.
So we do not deny that men spoke in human language.
Dus wij ontkennen als christenen niet dat mensen hebben gesproken in een menselijke taal.
But when it comes to scripture, they did so while being borne along by the Holy Spirit.
Maar als het aankomt op de schrift, dan is het zo dat ze werden gedragen door de Heilige Geest toen ze de schrift schreven.
Now, some people will say to us, oh, fine, that's Paul, that's Peter.
En sommige mensen komen misschien en zeggen, oké, dat is Paulus, dat is Petrus.
But what about Jesus?
Maar hoe zit het met Jezus?
I think it is very important that you and I understand.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat jij en ik begrijpen.
If you are a follower of Christ,
als jij een volgeling van Christus bent,
does it not make perfect sense?
Is het dan niet heel logisch
that you would want to have the very same view of Scripture that Jesus did?
Dat als jij een volgeling bent van Jezus, dat jij precies dezelfde visie hebt op het geschreven woord van God als de visie van Jezus op het geschreven woord van God.
That would seem rather obvious, right?
Dat lijkt mij toch logisch, toch?
I mean, who's going to say, I trust Jesus to save me from eternal death?
Wie gaat er nou zeggen, ik vertrouw Jezus dat hij mij verlost van de eeuwige dood?
But I think I have a better view of scripture than he did.
Maar ik denk dat ik een beter perspectief op het geschreven woord van God heb dan Jezus had.
He was just a first century man. We know better than Jesus did.
Hij was gewoon een man uit de eerste eeuw. We weten nu veel meer dan Jezus toen wist.
You're probably sitting there going, no one would ever say that.
En waarschijnlijk denk je nu, maar er is toch geen christen die dat zegt.
Oh, they say it every day in almost every seminary and theological school in the United States.
Maar dit wordt vandaag de dag in bijna elke bijbelschool en elke school in de Verenigde Staten op zo'n manier gezegd.
It's the very essence of unbelieving liberalism.
Dat is de essentie van ongelovigen en liberalisme wat in de bijbelscholen binnen is gekomen.
I literally listened to a professor who was at the time teaching at the seminary that I first graduated from when I did my first master's degree.
Toen ik mijn eerste master deed, de bijbelschool waar ik toen op zat, een professor die daar toen ook onderwees, die zei,
and in a debate, he said,
in een debat,
he said, we need to recognize that Jesus was a first century Jew.
We moeten erkennen dat Jezus een Jood was uit de eerste eeuw.
And we need to learn to think beyond what Jesus would have believed.
En we moeten leren om verder te denken dan datgene wat Jezus dacht over onderwerpen.
Well,
nou,
that's what we're facing these days.
Daar worden we mee geconfronteerd vandaag de dag.
Did Jesus hold the same view of scripture as Paul and Peter?
Had Jezus dezelfde kijk op het geschreven woord van God als Paulus en Petrus?
No question.
Daar zijn helemaal geen twijfels over mogelijk.
But let me give you a quick look at a text that most people don't see in regards to Jesus' view of scripture.
Maar ik wil jullie snel een tekst laten zien die veel mensen niet zo nauwlettend hebben gelezen, waarin we zien hoe Jezus tegen het geschreven woord van God aankeek.
It's in Matthew chapter 22.
Dat vinden we in Matthäus hoofdstuk 22.
There are lots of texts we could look at.
En er zijn heel veel teksten waar we naartoe zouden kunnen gaan.
Over and over again Jesus says, it is written. And then he quotes from the scriptures.
We zien in de evangelie steeds opnieuw dat Jezus zegt, er staat geschreven. En dan citeert hij het oud-testamentische geschrift.
And from his perspective, that finishes the argument.
En volgens Jezus is dat het einde van elke discussie. Dat wat de schrift zegt.
In John chapter 10 he says the scriptures cannot be broken.
In Johannes hoofdstuk 10 zegt hij de schrift kan niet gebroken worden.
Even in doing battle with Satan himself in the temptations, he's always turning to scripture.
En zelfs wanneer de Heer Jezus de strijd te voeren heeft met de Satan die hem komt verzoeken in de woestijn, dan zie je dat Jezus zich steeds tot de schrift richt.
All those things are true.
Al die dingen zijn waar.
But this one is one we normally just skip over when we're reading.
Maar hier staat iets in Matteüs 22 wat we vaak niet lezen, waar we overheen kijken.
Remember what the story is here.
Jullie kennen dit verhaal wel.
I've got a brief amount of time, so I will summarize it.
Ik heb kort de tijd, dus ik zal het samenvatten.
The Sadducees have seen that Jesus has silenced the Pharisees.
De Sadduceeën hebben gezien dat Jezus de Farizeeën de mond gesnoerd heeft.
Now, unfortunately, I have a really cool way of remembering the difference between the Pharisees and the Sadducees.
Ik heb al een hele coole manier om te onthouden wat het verschil is tussen de Farizeeën en de Sadduceeën.
But I'm not sure it's going to work in Dutch.
It's not going to work.
It's not going to work.
But we can show it.
But there's English folks here that will get it. Sorry for the rest of you.
In
you
het
should
Engels,
have listened better in English class.
In het Engels is er een mooie manier om te onthouden wat de Sadduceeën geloofden en wat de Farizeeën geloofden.
But see, what you need to remember is the Sadducees did not believe in the resurrection, which is why they were sad, you see.
De Sadduceeën geloofden niet in een opstanding en daarom waren ze sad, you see.
And the Pharisees believed the resurrection, which would more normally mean that they were fair, you see, but they weren't all that fair. But anyways, you see how it works.
Ja, yeah, en de Farizeeën die geloofden wel in opstanding en daarom waren ze fair, you see.
You see that, you saw that one coming, didn't you?
Mm.
Yeah, you did. I try to avoid idioms, but sometimes it just has to be done. So they decide, okay, Jesus has silenced the Pharisees, here we come.
Maar de Sadduceeën besloten dus, nadat ze zagen dat de Farizeeën door Jezus de mond gesnoerd was, nu gaan wij naar hem toe.
And you can tell they have used this argument over and over again in debates with the Pharisees.
En je ziet dat ze dit argument heel vaak al gebruikt hebben in hun debatten met de Farizeeën.
And so they tell the story of the woman who had 7 brothers.
En dus vertelden ze een verhaal van een
married to 7 brothers.
Een vrouw die met 7 broers getrouwd is geweest.
And this was due to what's called the levirate law.
En dat was vanwege de leviraatswet.
Where if your older brother dies, you are to take his wife and raise up children in his name.
Waarbij het zo was dat als een oudere broer stierf, dan moest een jongere broer trouwen met de weduwe die achterbleef om kinderen te verwekken voor zijn overleden broer.
And so they tell the story that she goes through 7 brothers and they all die.
En dus vertellen ze een verhaal van een vrouw die alle 7 die mannen heeft gehad en vervolgens sterft.
Which makes all of us go, if I was like the 3rd or 4th brother, man, I'm leaving town.
En we denken natuurlijk allemaal als we dat verhaal hoorden, oh, als ik de 3rd of 4th broer was, dan zou ik dat niet meer doen, dan zou ik verhuizen.
I'm taking the first flight to London on that one.
Dan neem ik de eerste vlucht naar Londen.
And so all 7 die. And then she dies.
Alle 7 de broers gaan dood en dan sterft zij.
And so their question is, who's she going to be married to in the resurrection?
En dan is de vraag van de Sadduceeën aan Jezus, met wie zal ze getrouwd zijn in de opstanding?
Now, I really have learned to appreciate Jesus' response, especially with the rise of political correctness in the West.
En ik ben Jezus' antwoord steeds meer gaan waarderen, helemaal vanwege de groeiende politieke correctheid in het Westen.
I'm old enough, and some of you are old enough to remember this. When I was in school, and the teacher said, what is 2 plus 2?
Ik ben oud genoeg om te herinneren hoe het was toen ik op school zat en de leraar zei, wat is 2 plus 2?
If I had said 5,
als ik op dat moment had gezegd 5,
the teacher's answer would not be, well, that might be your truth.
Dan zou, als ik had gezegd 5, dan zou de docent nooit gezegd hebben, wel, dat is misschien jouw waarheid.
That's one way of looking at it.
Dat is een perspectief op de zaak.
I'm a little scared that people being trained today are actually building bridges.
Ik ben een beetje bang dat mensen die vandaag de dag opgroeien in dat soort scholen ook gewoon bruggen ontwerpen.
Whoever is designing the bridge I'm driving over, I want them to know that 2 plus 2 equals 4.
Wie de brug ontwerpt waar ik met mijn auto overheen rijd, ik wil graag dat hij weet dat 2 plus 2 = 4 is.
Even more so the people designing the planes I'm flying.
En wat dacht je van de mensen die vliegtuigen ontwerpen waar ik in vlieg?
Jesus doesn't answer in a politically correct fashion.
Jezus antwoordt niet op een politiek correcte wijze.
His answer is, you're wrong.
Hij zegt, je hebt het mis.
You don't even understand the scriptures or the power of God.
Je dwaalt, want je kent de schriften niet en de kracht van God niet.
I mean, just right across the bow on that one.
Ze krijgen gelijk een tik op de wang.
And there's not even a, not, he does not show much respect for the Sadducees' rejection of the resurrection.
En hij laat maar weinig respect zien voor het feit dat de Sadduceeën de leer van de opstanding verwerpen.
And this would have been very offensive. You don't even understand the scriptures. They claim to. You don't understand the scriptures.
En dat wat Jezus hier zegt zou voor hun heel beledigend geweest zijn. U kent de schriften niet.
But then Jesus says, in the resurrection, and neither marry nor are given in marriage, but are as the angels in heaven.
Maar vervolgens zegt hij, want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als de engelen van God in de hemel.
And then here's what happens in our minds.
En dan vervolgens gebeurt er dit in ons denken.
We get focused upon how Jesus is refuting the overall argument they're making.
Wij zijn geconcentreerd op het lezen hoe Jezus op een algemene manier het argument van de Sadduceeën weerlegt.
And in the process we miss something really important.
Maar we missen daarin iets heel belangrijks en dat zien we dan vaak niet.
He says, but concerning the resurrection of the dead.
Maar wat betreft de opstanding van de doden,
have you not read what was spoken to you by God saying?
Hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zei:
I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob.
Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob.
He is not the God of the dead, but of the living.
Hij is niet de God van de doden, maar van de levenden.
So Jesus' quotation from the Old Testament is focused upon the tense of a verb.
Dus Jezus' citaat uit het Oude Testament hier, dat richt zich op de werkwoordsvorm van één werkwoord.
I am the God of Abraham, not I was.
Ik ben de God van Abraham, niet ik was de God van Abraham.
And so we focus on that, and that does tell us important things.
En dus concentreren wij ons vaak daarop, en dat is ook heel belangrijk.
It certainly tells us Jesus believed the scriptures had been very accurately copied and transmitted.
Het laat ons in elk geval zien dat Jezus heel veel vertrouwen had in het geschreven woord van God in zijn tijd, dat het allemaal op de juiste manier was overgeleverd vanuit de tijd van Mozes.
But because we are focused on that, we miss the last part of verse 31.
Maar omdat we daar dan vooral over nadenken, missen we iets belangrijks in het laatste stuk van vers 31.
Have you not read what was spoken to you by God?
Hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is?
Now normally in our language what we would do is we would say, have you not read what I wrote to you?
Normaal zouden wij zeggen in onze taal, hebt u niet gelezen wat ik geschreven heb aan u?
Or did you not hear what I spoke to you?
Of hebt u niet gehoord wat ik tot u gesproken heb?
But notice he switches the two words.
Maar kijk dat hij die woorden omdraait hier.
So have you not read what God spoke to you?
Er staat, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is?
And then he quotes from Moses.
En dan citeert hij Mozes.
Who wrote these words?
Die deze woorden heeft opgeschreven.
1400 years earlier.
1400 jaar eerder.
And yet Jesus is holding the Sadducees accountable.
En toch houdt Jezus de Sadduceeën verantwoordelijk
for what Moses wrote 1400 years earlier,
voor datgene wat Mozes 1400 jaar eerder heeft geschreven,
as if it was spoken directly to them,
alsof het direct tot hen, tot die Sadduceeën zelf gesproken is.
And there's no record of them going, oh wait a minute, we don't accept that high view of scripture.
En er staat hier nergens dat de Sadduceeën vervolgens zeiden van, maar wacht even, dat accepteren we niet, dat je de schrift op die manier toepast.
Instead, the crowd was amazed at his teaching.
Nee, in plaats daarvan staat de menigte versteld van zijn onderwijs.
And the Sadducees were silenced.
En de Sadduceeën zwegen.
Jesus held men accountable to the scripture as if it was God speaking directly to them.
Jezus stelde de mensen verantwoordelijk voor de schrift alsof God die woorden uit de schrift direct tot hen gesproken had.
And in the final day of judgment,
en op de laatste dag, de dag des oordeels,
God is going to point to his word and say, did you not read what I spoke to you saying?
Zal God wijzen naar zijn woord terwijl hij met jou spreekt en zeggen, heb je niet gelezen wat ik tot jou gesproken heb in mijn woord?
Jesus's view of scripture is the foundation for what we then see explained by Paul and Peter.
En Jezus perspectief op het geschreven woord van God is het fundament voor wat we vervolgens zien in Paulus en in Johannes.
What does that tell us about how this must be viewed by you and I today?
En wat zegt dat alles ons over hoe wij zouden moeten kijken naar de schrift?
Young people,
jonge mensen,
if you stand on this word in obedience to Jesus,
als jij staat op dit woord in gehoorzaamheid aan Jezus,
the world will mock you.
Dan zal de wereld je belachelijk maken.
The world will try to shame you.
Dan zal de wereld jouw gevoelens van schaamte willen aanpraten.
Who are you most concerned about?
Maar waar maak jij het meest druk om?
Who do you want to please?
Wie wil je behagen?
Yourself?
Jezelf?
Parents?
Je ouders?
Wife, husband?
Je vrouw of je man?
Your friends?
Je vrienden?
Your boss?
Je baas?
We must have as a given in our lives that we are seeking to please God and him alone.
Nee, voor ons moet het een vaststaand gegeven zijn dat wij alleen God willen behagen.
You have been called as a servant, a doulos, a slave of Christ.
Je bent geroepen als een dienstknecht, als een slaaf, als een doulos van Christus.
And we should only be concerned about what is pleasing to him.
En het enige wat ons zou moeten bezighouden is hoe we hem kunnen behagen.
The world wants to put pressure upon you to conform you to its image.
De wereld wil druk op jou uitoefenen om jou steeds meer naar het beeld van de wereld te vormen.
But if your ultimate commitment each and every day,
maar als jouw ultieme toewijding, jouw ultieme gezag elke dag is,
is to be pleasing in the sight of Jesus Christ,
om Jezus Christus te behagen,
then the world will have absolutely no power over you at all.
Dan zal de wereld absoluut geen macht over jou hebben.
The world might deprive you of worldly things.
De wereld kan je misschien je wereldse goederen ontnemen.
Employment,
je baan,
riches,
je rijkdom,
maybe even your freedom.
Misschien zelfs je vrijheid.
As long as our focus is where the Bible tells us to place it.
Maar zolang wij geconcentreerd zijn op die dingen waar de Bijbel ons over zegt dat we geconcentreerd moeten zijn,
the world will have no power over us.
Zal de wereld geen macht over ons hebben.
Remember that one little verse in 1 John that is so difficult?
Ken je dat ene vers uit 1 Johannes wat zo moeilijk is?
Where we're told that if you love the things of the world, the love of the Father is not in you.
Dat vers waar staat dat als we de dingen van de wereld lief hebben, dat de liefde van de Vader niet in ons is.
If we will but rid ourselves of the love of the things of this world.
Als wij onszelf als het ware kunnen legen van de liefde voor de dingen van deze wereld,
we will take away the only mechanism the world has to try to control us.
Dan zullen we daarmee het enige mechanisme wegnemen wat de wereld heeft om controle over ons uit te oefenen.
Because the world can only take away worldly things.
Want de wereld kan alleen wereldse dingen wegnemen bij ons.
The world cannot touch my soul.
De wereld kan mijn ziel niet aanraken.
And so if my firm commitment is I will obey Jesus Christ.
Dus als mijn vaste toewijding, mijn vaste commitment is ik zal Jezus Christus volgen.
If you seek to live your life in light of the empty tomb.
En als jij je leven wilt leven in het licht van het lege graf.
Recognizing that no government, no governmental authority can ever have the authority that comes from an empty tomb.
Daarmee erkennend dat geen enkele overheid, geen enkele regering meer gezag heeft dan het gezag wat voortvloeit uit een leeg graf.
Then you will know the power that animated the martyrs of the past who stood fearlessly before Caesars and others.
Dan weet je wat de drijvende kracht was van vele christen martelaren die stonden voor keizers en die het met de dood moesten bekopen.
And you will know that if you hold the same view of this as Jesus did.
En dan zul je ook weten dat als jij dezelfde visie hebt op het geschreven woord van God als wat Jezus heeft.
That this then will provide you with the foundation upon which you are to stand.
Dat dit jou ook het fundament zal verschaffen waar je op moet staan.
And upon which we speak to the world in the name of Jesus Christ.
Maar ook het fundament waarvandaan wij spreken tot de wereld over Jezus Christus.
Do not have this simply in your hand as a tradition.
Laat dit niet alleen maar in je handen zitten als een soort traditie.
This is God speaking to you.
Maar dit is God die tot jou spreekt.
Once you make the decision that you are going to obey God before all others.
En wanneer je het besluit neemt om God eerst te gehoorzamen en anderen pas op een later moment of helemaal niet.
Then you will put aside all of the substitutes the world would offer to you.
Dan zul je alle vervanging die de wereld je wil aanbieden opzij schuiven.
Do we believe that all scripture is God-breathed?
Geloven wij dat heel de schrift door God is uitgeademd?
Then let us live as if we truly believe it.
Laten we dan ook zo leven.
Let's pray together.
Laten we samen bidden.
Our gracious Heavenly Father.
Genadevolle Hemelse Vader.
We thank you for your word.
We danken u voor uw woord.
With the writer of the 119th Psalm, we extol you for your wisdom.
En samen met de schrijver van Psalm 119 willen we u groot maken om uw wijsheid.
We thank you for preserving your word for us.
We danken u, Heere, dat u uw woord voor ons bewaard hebt.
And we think of our Lord's own words when he said, "My sheep hear my voice."
En we denken aan de woorden van onze Heer Jezus wanneer hij zegt, "Mijn schapen horen mijn stem."
May you give us ears to hear you before anything in the world.
Geef ons oren om u te horen voordat we luisteren naar alle andere stemmen van de wereld.
Lord, drive us to your word.
Leid ons naar uw woord.
Give us a true passion for what you have revealed to us.
Geef ons een echte passie voor wat u ons heeft geopenbaard in uw woord.
Give us a deep desire to understand it.
Geef ons een groot verlangen om het te begrijpen.
And the courage to proclaim its words to others.
En de moed om ook die boodschap te proclameren aan anderen.
We thank you for this time together.
We danken u voor deze tijd samen.
Lord, we ask that we would not be a forgetful people.
En we bidden dat we niet vergeetachtig zullen zijn.
But you would help us to remember and to make application to your honor and glory.
En dat u ons zult helpen om het te onthouden en het ook toe te passen in ons leven tot uw eer en heerlijkheid.
We pray all this in Christ's name.
We bidden u dit alles in Jezus' naam.
Amen.
Amen.